Goed, alle hartelijk welkom in Jezus' wonderbare naam. En ik wil vandaag met u spreken over de Here en het lichaam. Niet alleen het lichaam van Christus, de gemeente, maar ook over ons lichaam. En ik wil beginnen in Matthäus 4. Overbekende geschiedenis voor ons. Maar ik wil niet zozeer deze geschiedenis, deze verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn behandelen. Maar wat de Heer Jezus zegt in vers 4, dan willen we verder uitbouwen vanuit het woord van God, onderbouwen vanuit de schrift. Maar hij antwoordde, dus de verzoeking kwam, en hij antwoordde, en er zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dus het gaat hier niet over de letter, maar het gaat hier over het gesproken woord van God. En hier zie je tegelijkertijd het evenwicht wat de Heer Jezus ons leert. Het is niet alleen God, het is ook niet alleen de middelen, maar het is en-en. Dus de Heer Jezus zegt niet, je hoeft geen brood te eten, hij had 40 dagen gevast. Hij had natuurlijk honger en dan kwam die verzoeker. En dan zegt de Heer Jezus, de mens zal niet alleen van brood leven. Dus niet alleen van het aardse brood, maar van alle woord dat uit de mond van God komt. En vele voorbeelden staan erover in de schrift. Denk maar aan Elia, dat hij moest eten van de engel en de engel spoorde hem aan om te eten. Maar daarna ging hij 40 dagen en 40 nachten door de kracht van dat voedsel. En dan begrijpen we dat de Heer dat voedsel gewoon wil gebruiken. Maar dat het eigenlijk een bovennatuurlijk iets is als je door één keer te eten 40 dagen, 40 nachten kunt gaan. En dat lichaam van ons, die tempel van de Heilige Geest, die staat zeer centraal in het woord van God. En ik wil met u even gaan naar Hebreeën 1. Misschien wil u meegaan, dan wil ik wel een stukje lezen. Hebreeën 1. Want dan gaat het over het gesproken woord van God. Waaruit wij blijkbaar kunnen leven. Niet alleen onze geest, niet alleen onze ziel, maar ook ons lichaam. Dus om lichamelijk te functioneren binnen het Koninkrijk van God hebben we niet alleen het aardse brood nodig, maar ook het hemelse brood. Het woord van God, het levende woord van God. En ik merk dat het vaak voor veel christenen moeilijk is als ze voor hun geest eten en drinken nodig hebben, dan weten ze waar ze moeten zijn. Maar als ze daar voor het lichaam gaan, dan raken ze in de war. En dan zien ze soms alleen op de aardse dingen, de aardse mogelijkheden of de onmogelijkheden. Maar de Heer is gekomen om de hele mens te verlossen. En dan zijn er christenen die menen dat bijvoorbeeld genezing vervat is in de verlossing van Christus, in het offer van Christus, en anderen menen van niet. Maar het gaat erom, denk ik, dat de gehele schrift ons leert hoe God aankijkt tegen ons lichaam. Dus ook vanuit het Oude Testament. Als je bijvoorbeeld ziet dat Mozes, die was 120 jaar en dan staat er, zijn kracht was niet verminderd en zijn zicht was niet verduisterd. We weten natuurlijk van de geweldige kracht die God gaf aan Simson. We hebben het voorbeeld van Caleb. Hij was 85 jaar oud. En hij zei, ik ben heden nog net zo sterk als 40 jaar terug. 40 jaar in de woestijn, extra moeten verblijven. En God gaf hem gewoon die kracht. Dat kwam niet alleen door dat manna, maar dat kwam ook door het gesproken woord van God. En dan leven wij in de tijd van de Hebreeën. En lees maar in Hebreeën 1. In de tijd van Christus, de Zoon van God, want daar gaat het eigenlijk om. In dezelfde tijd als Paulus die deze brief schreef aan de Hebreeën. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus het gaat hier over het spreken van God. Toen het woord nog stil was, het woord nog in rust was, was deze schepping niet tot stand gekomen. Maar toen God sprak, er zij licht, toen kwam er licht. Toen God het voornemen gemaakt had om mensen te maken, zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, toen kwam de mens. En toen, zo zie je altijd dat alles tot stand komt door het gesproken woord van God. Als hij spreekt, dan is het er. Als hij gebiedt, dan staat het er. En de kracht om tot stand te brengen wat dat woord ons te vertellen heeft, die zit in dat levende, blijvende woord van God. En nou heeft God gesproken in deze laatste dagen, niet door de profeten, niet dat we die weg moeten wuiven natuurlijk, maar we leven de wet en de profeten zijn tot Johannes, zegt de schrift. En nu leven we in de tijd van de Zoon. Nu leven we in de tijd van dat gesproken woord. Jezus is het woord. En in het woord was leven. En zo is deze Zoon tot ons gekomen en heeft, als wij weten, geboren zijn woning gemaakt in ons hart. En zo is dat gesproken woord altijd in ons. Dat gesproken woord is altijd bij ons. Dat gesproken woord wat dus leven geeft. En ook voor ons lichaam, wat niet alleen voor brood en water en alles wat wij nodig hebben om te leven, maar de Heere die doet meer. Nu de Heere Jezus bij ons is. Hij is de bron van leven, hij is het leven zelf. En daarom moeten we ook dat levende brood, de Zoon, eten en tot ons nemen. En hij heeft deze Zoon, vers 2, gemaakt tot een erfgenaam van alles. Van alle dingen, dus ook van u, ook van mij, ook van de gemeente. Van alles wat er is, van alles wat leeft. Of dat er nou dieren zijn of mensen zijn, of het in de hemel is of op de aarde is. Jezus is erfgenaam gemaakt van alles. En er staat hier ook door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Zie je, door het woord is de wereld tot stand gebracht. Door het spreken van God. Door de Zoon. En hij, vers 3, hij is de afstraling. Christus Jezus onze Heer, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid, van zijn wezen, zegt een andere vertaling. En deze Zoon, deze Christus, die is gekomen naar deze wereld om ons te redden. En niet alleen onze ziel te redden, onze nieuwe geest te geven, maar ook om ons lichaam te redden. Want straks zullen wij een hemels lichaam ontvangen. Als daar de tijd is dat wij gaan sterven zoals de mensen zeggen. Maar eigenlijk zegt de schrift over de christenen. Die gaan niet sterven, maar die gaan ontslapen. En dan mogen we rusten totdat de Heer terugkomt. Of hij moet soms eerder terugkomen om ons te halen. Dat weten we niet. Maar dat mogen we naar uitzien. Laat ik het zo zeggen. Deze Jezus, de afstraling van Gods zelfstandigheid, die draagt alle dingen door zijn krachtig woord. Dus door dat woord is de wereld geschapen, door dat woord is de wereld tot stand gekomen, maar daarna heeft God de wereld niet aan zichzelf overgelaten. We weten natuurlijk van de zondeval, daar kunnen we vandaag allemaal niet over spreken, maar dat weten wij allemaal. Maar de onderhouder van de schepping, dat is de Zoon van God. Dus door het woord is de schepping tot stand gekomen, maar toen heeft God niet gezegd, die schepping moet het zelf maar uitzoeken. Nee, hij heeft de Heer Jezus gegeven de macht, alle macht en alle kracht en alles wat nodig is om deze schepping te dragen. Hoe doet Christus dat? Wel, dat zien we door zijn krachtig woord. Dus hij is de onderhouder van de schepping. Hij is niet alleen de maker, maar hij is de onderhouder en hij maakt het ook af. Zoals dat ook staat, dat hij een goed werk in ons is begonnen, hij maakt dat ook af. Het zou dwaas zijn als wij iets creëren en wij laten het daarna, als het ware, aan zijn lot over. Wij laten het verrotten of verroesten in aardse termen bedacht. Dus God is een goed werk in ons begonnen, ook in de schepping, en hij maakt dat af. En zijn plan zal tot volvoering komen. En wij moeten als christenen niet overgeestelijk zijn, wij moeten als christenen nuchter zijn, zegt Petrus. Wij moeten waakzaam zijn, wij moeten nuchter zijn en proberen te verstaan hoe God het bedoeld heeft. En dat lichaam, dat is zeker niet onbelangrijk in Gods ogen. Ook dat lichaam is de schepping van God. Uw lichaam is de schepping van God. God heeft ons gemaakt met een geest, met een ziel en met een lichaam. En wij moeten dat lichaam niet veronachtzamen. En heel veel christenen die willen wel hun geest aan God geven en dan ook nog hun hart. Maar als het gaat over het lichaam, dan hebben ze daar toch een beetje problemen mee. Dan komt daar toch gauw een vorm, en soms een grote vorm van zelfbestuur aan. Maar als Romeinen 12 dan leert dat wij ons lichaam moeten geven, daar zegt de Heer niet, je moet je geest geven, je hart, wat natuurlijk ook allemaal waar is, maar als wij ons lichaam moeten geven, want ons lichaam is toch een tempel van de Heilige Geest, dan mag Hij daar toch over beschikken. Het is niet zo dat wij maar kunnen doen met ons lichaam wat ons goed dunkt. dan gaan we terug naar het zelfbestuur. Dat is een vorm van zelfleven. Nee, we hebben een lichaam gehad van de Here en daar mogen we voor danken en daar moeten we ook op een goede manier mee omgaan. En als ons dat niet lukt, dan mogen we de Here om hulp vragen. En de meeste van ons die zijn allemaal nog jong en sterk, maar anderen die weten dat, die hebben de Heer nodig. Die zijn zwak. En ik heb vroeger sprong ik altijd uit bed en tegenwoordig moet ik wel eens bidden, Heer help. Heb ik de Heer nodig om de kracht te hebben om op te staan. En die krijg ik dan ook gelukkig. Dat krachtige woord, dat heeft hij nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand heeft gebracht en zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Deze Christus, deze Zoon van God die daar zit, is ook in de gelovigen. We hebben het straks al gehoord, blijf in mij zoals ik in u. Dus de Zoon van God is in ons. Dus de kracht van God is in ons. De wijsheid van God is in ons. Dit is nog 1 Korinthe 1 vers 30. De verlossing van God is in ons. Alles wat wij nodig hebben, hij is onze bron. Hij is onze voorziening. Zoals de Heer Jezus dat uitlegt aan de Samaritaanse vrouw in Johannes 4, maar ook Jeremia 2 vers 13. Daar zegt de Heer, ze hebben twee fouten gemaakt, twee grote zonden. Ze hebben mij, de bron van levend water, verlaten en zichzelf bakken uitgehouden. Gebroken bakken die geen water houden. En dat zien we vaak ook in de levens van christenen die in hun lichaam bezig zijn en daar zelf over beschikken. En die een die doet dat op deze manier en de ander op een andere manier. Sommigen werken niet en anderen werken te hard. Op talloze manieren kunnen wij ons lichaam gebruiken. Niet tot eer van God, maar voor onszelf. En dat is niet de bedoeling. De Heer Jezus is zoveel meer geworden dan de engel als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft. Voortreffelijker is dan die van hen. Daarom, lieve broeders en zusters, daar is geen erfdeel voor u buiten Christus. U bent mede-erfgenaam geworden met hem. Toen Isaac Jacob de eerstgeboorte zegen had gegeven, kwam Esau en toen zegt hij, zegen ook mij, mijn vader. Maar Jacob had eigenlijk niks meer, want hij had alles aan Jacob gegeven. En zo heeft Christus ook die eerstgeborene recht en het eerstgeboren als eerstgeboren dat erfdeel van God ontvangen. Maar wij zijn mede-erfgenaam geworden met hem. Maar als wij proberen buiten Christus iets te ontvangen van de Heer, dan gaat dat niet lukken. Alles gaat via de Zoon. Alles gaat via het woord. Alles gaat via het gesproken woord. En dan zijn er sommige christenen die gaan zo ver dat ze denken dat de Heilige Geest dat doet buiten het woord om. Maar buiten het woord om is er niks. Zonder mijn kunt je niks doen, zegt Jezus. Dat is onmogelijk. God gaat niet voorbij aan zijn eigen woord. Hij heeft alles gegeven in de Zoon. En die Zoon die zorgt voor u. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn Zoon. Heden heb ik u verwekt en verder, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Dat zegt iets over de relatie. De relatie van God tot Christus. Maar ook iets over de relatie van God tot ons. Omdat ook wij zijn kinderen zijn. Want ik zal hem tot een vader zijn. En hij zal mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeboren in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij, als het ware wordt dat zichtbaar, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid en de scepter van uw koninkrijk is een scepter van recht. U hebt deel aan dat koninkrijk van God. Als u overgeplaatst bent, zoals Paulus dat zegt, vanuit het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon, uw liefde. Colossenzen 1 geloof ik, hè. Dan zijn wij in dat koninkrijk van God. En dan mogen we weten, als wij ons lichaam aan hem geven, dat hij ook voor dat lichaam zorgt. Dat zegt de schrift ook. Het lichaam is voor de Here en de Here is voor het lichaam. Dan hebben wij een verbintenis. Niet alleen voor het geestelijke, maar ook ons het lichaam. En ons lichaam is niet alleen een stoffelijke zaak, een zaak van de materie. Ons lichaam is ook een geestelijke zaak, omdat ons lichaam geworden is een tempel van de Heilige Geest. Een huis waar God woont. Vroeger woonde de Heer in de tabernakel, nou woont hij in de gemeente en in de gelovigen. En daarom is het zo belangrijk dat die tempel op een juiste wijze functioneert, op een juiste wijze gebruikt wordt, op een juiste wijze ook onderhouden wordt, maar ook vanuit God voorzien wordt door dat woord. En we zien altijd als de Heer Jezus bezig is, hier op aarde, wat doet hij dan? Dan verbreekt hij de werken van de duisternis. En hoe doet hij dat? Door alle te genezen en heen te zenden in vrijheid. En moeten wij dan zeggen, iedereen die ziek is, die zondigt? Nee, zij verre van dat. Maar de Heer geeft ons wel het woord, niet alleen om beter te worden, maar vooral om krachtig te zijn in hem. Denk maar aan Jesaja 40, vers 29 tot 31. Wie de Heere verwachten, geeft hij nieuwe kracht. Dat geldt niet alleen voor uw ziel, maar dat geldt ook voor uw lichaam. Je kunt soms moe naar een bidstond gaan, maar als in de bidstond de aanwezigheid van de Heer er is, dan ga je verkwikt naar huis, ook in je lichaam. En dan kun je eigenlijk niet meer slapen. Dan raadt God je aan. Gewoon door zijn aanwezigheid. Omdat hij het leven is. Omdat hij de kracht is. Zoals de zon ons verwarmt als wij in zijn stralen komen. Zo verwarmt God ons als wij in zijn tegenwoordigheid zijn. En daar hoeven we niet allerlei dingen voor overhoop te halen. Maar daarvoor mogen we de Heer zoeken. En dat kan individueel. Maar dat kan vaak ook samen. Dan is dat samen vaak krachtiger. Gisteren nog een broeder aan die lijn en zei, maandagavond, ik had helemaal geen slaap. Maar als de Heere daar werkt en daar is, en daar moeten wij de Heere zoeken en daar raakt hij ons aan. Naar onze geest, naar onze ziel, maar ook naar ons lichaam. En dan verkwikt hij ons. En er is een mooie reden om dankbaar voor te zijn, natuurlijk. U hebt gerechtigheid lief, gaat over de Heere Jezus, wat God over hem zegt. En haat ongerechtigheid. Dus als wij de Heere Jezus lief hebben, als hij gestalte krijgt in ons hart, dan gaan wij ook gerechtigheid lief hebben. Dan gaan we de zonde haten. En als dat nou niet lukt, dan mag je daarom bidden. Kijk, want Jezus zegt, wat God zegt, daarom heeft u God u gezalfd. Dus hij heeft Christus gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. Nou, zo heeft God deze Christus gezonden, dat is het gesproken woord van God, gezonden naar deze wereld. Want hij wil bij de mensen wonen. Dat hebben we toch geleerd vanuit het Oude Testament. Hij wil bij de mensen wonen, daarom heeft hij die tabernakel gebouwd. Hij, God wil bij de mensen wonen. En er is een er is heel veel tussengekomen als het ware ten tijde van de zondeval en nu ten tijde van de gemeente waar de Heer in wil wonen. Maar straks zal God zijn alles in alles, alles aan het eind klaarkomt en Christus alles teruggeeft aan de Vader, zal God zijn alles in alle. Als de Heer verlangt dat hij zegt laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, dan wil hij daar gemeenschap bij hebben. Hij wil in zijn schepping zichzelf als het ware terugzien. Wat we hier gelezen hebben van de Heer Jezus in de Hebreeën 1. Hij is een afstraling van zijn heerlijkheid. Daar zie je het stempel van God in. En dat is natuurlijk ook wat Paulus zegt in de 2 Korinthe 3. Dat wij een brief zijn van Christus. Jullie zegt, die zijn een brief van Christus. Die God eerst geschreven heeft in ons hart. En nu geschreven heeft in jullie hart. Door ons heen. Dat ambt de verzoening waar we het meer over gehad hebben. Uw lichaam, broeders en zusters, is voor God niet onbelangrijk. Zelfs uw vlees is voor God niet onbelangrijk. Hij heeft dat gemaakt. Denk daar niet te licht over. Ik wil een paar voorbeelden lezen van u vanuit de Korinthe, wat Paulus daarover zegt. En dat... Als u de concordantie thuis intypt en gebruikt, en u kijkt naar het lichaam en u gaat dan eens werk daarvan maken en studie van maken, dan zult u versteld staan. Ik kan het allemaal niet behandelen, ik heb hier 4 vellen vol met teksten, dat kunnen we allemaal in 1 preek niet behandelen, maar dit is nog maar een stukje van wat er allemaal is. Zo belangrijk vindt God dat lichaam, want het is voor ons belangrijk dat wij dat zien, want als dat lichaam niet functioneert, hoe moet de Heer dan door ons heen functioneren? Als die engel bij Daniel komt. En hij is zo onder de indruk van die engel dan. Ja, hij verliest zijn kracht. Op een andere plaats zaten zijn knieën die stoten tegen elkaar. Hij was vervuld van angst, van vrees, van die hemelse verschijning. En wat doet die engel dan? Die raakt hem aan. En die geeft hem kracht. En dan zegt Daniel, nu kunt u spreken. Want nu, met andere woorden, nu sta ik weer. Nu kan ik weer luisteren. Nu functioneer ik weer als mens. Dus het is voor de Heere belangrijk ook dat ons lichaam ook functioneert. Paulus die zegt, laten we eerst gaan naar 1 Korinthe 6. Even kijken. 1 Korinthe 6. Dan we lezen vanaf vers 12. Daar staat boven bij mij het lichaam een tempel. Alle dingen zijn mij geoorloofd, zei Paulus, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal me niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Ook niet iets uit de wereld. Er zijn, broeders, zussen, en u weet dat, heel vele aanvallen op ons leven. Er komen heel veel aanvallen ook op ons lichaam. Om ons te vermoeien, om ons uit te putten, om ons bezig te houden. Allemaal maar dat we afgetrokken worden van de toewijding aan de Heere. Allemaal om afgetrokken worden van de dienst aan God. Maar als we bezig zijn in die dienst van God, dan gaat God door ons heen werken. Ik moest er vanmorgen aan denken dat mijn vrouw en ik ooit hadden gediend in op een conferentie. En we kwamen 's maandags morgens thuis en we zaten zo in de kamer. En zei mijn vrouw, ja, wat moeten we nou eigenlijk? Wij waren zo in de aanwezigheid van de Heer geweest. Er kwamen zoveel mensen tot geloof. Die kwamen hun knieën buigen. Kwamen hun zonde belijden. Daar hoefde hij niet aan te trekken, die kwamen. En we waren zo in de hemelse sfeer geweest dat mijn vrouw zei, ja, moeten we nou weer gewoon aan het werk? En onze zoon stond buiten voor het raam en hij zegt, blijven jullie daar zitten of zo? Dan zie je die, dan proef je iets van die werkelijkheid van de hemel. Dan proef je iets van die werkelijkheid van God. En broeders, zusters, dat is Gods verlangen. Dat de hemel als het ware steeds meer de aarde zal aanraken. En het is heerlijk als we vanmorgen ook voor mensen mogen bidden die in nood zijn. Die de redding van de Heer nodig hebben. Maar als we dat meer gaan beleven met elkaar, dan zullen we meer opgaan als het ware in die hemelse sfeer. En dan ben je ook niet meer bezig met de wereld, niet met jezelf, niet met je lichaam of niks. De Heer verkwikt alles. Dan moet je de halve nacht om doorwerken, dat hebben we ook meegemaakt. De Heer geeft dan de kracht. Paulus. 1 Korinthe 6 vers 12. Hij zal zich niet onder de macht van iets laten brengen. Dan zegt hij vers 13, het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. Maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. En hij heeft het hier over hoererij, daar gaat het maar even niet om. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heer en de Heer voor het lichaam. Ik heb straks al gezegd, ons lichaam is voor de Heer en de Heer is voor het lichaam. Denk dan aan Romeinen 8. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? God is niet alleen voor onze geest, voor onze ziel. Ook voor ons lichaam. Dat is wat hier staat. Dat is het woord van God. En ook als dat nog niet functioneert zoals naar we horen, dan mogen we zeggen, Heere, dit is uw woord. En Heere, maak uw kracht ook openbaar, ook in mijn zwakheid. Dat gaan we straks nog lezen van Paulus. En God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Nou, dat is natuurlijk straks, als wij ontslapen zijn, zal hij ons opwekken, maar dat is ook reeds hier, in dat leven. En kijk maar wat Paulus zegt, weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Als Christus nou vol is van kracht, als hij nou vol is van macht, als hij nou vol is van gerechtigheid, als hij nou vol is van liefde, als hij nou vol is van genade, zal hij dan zijn liefde, zijn genade, zijn kracht, zijn hele leven niet aan zijn leden willen schenken? Als wij nou eens Heere arm hebben, dan willen we toch heel graag dat het overgaat. Het is maar een heel eenvoudig voorbeeld. Of een ander lichaamsdeel dat niet functioneert. Dan willen wij dat lichaamsdeel, dat alle leden functioneren. Nou, zo wil de Heer Jezus dat ook. En dan zegt Paulus hier, zal ik dan de leden van Christus nemen. Zie je dat? De leden van Christus, zo ziet God dat. Dus als uw lichaam, mijn lichaam, ons lichaam leden zijn van Christus, zijn die leden niet meer van onszelf. Dan staan die niet meer onder onszelf bestuur. Maar die staan die onder de autoriteit en de zeggenschap van Jezus Christus, onze Heer. En dan mag Hij daarover beschikken. En dan zal Hij ook zorgen dat die lichamen alles ontvangen wat nodig is. En dat gaat niet altijd zoals wij dat denken. De Heer heeft mijn lichamelijke kracht gebroken vele jaren terug door een hernia. Want ik ging maar door. Ik had zoveel natuurlijke kracht dat er een soort geen rem op stond. En de Heer heeft er een rem op gezet. Dat ik niet alleen voor hem werk, maar dat ik voor hem leef. Nou, als je dat nodig hebt als mens, dan ben je de Heer daarvoor dankbaar. Maar iemand anders is misschien heel zwak en heeft juist een versterking nodig. Die moet opgetild worden. En daarom zorgt de Heer ook voor ons lichaam. Zal ik dan de leden van Christus nemen die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heer verenigt, hij geeft hier dat voorbeeld van een hoer, en dat begrijpen we denk ik allemaal. Of een vleeselijke eenheid. Maar als wie zich echter met de Heer verenigt, is één geest met hem. Vlucht daarom weg van de hoererij, zegt Paulus. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten zijn lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam, broeders en zusters, een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent er immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Dus niet alleen in uw geest, ook in uw lichaam. De gehele mens, we mogen de Heer lief hebben. Met ons gehele hart, met onze gehele ziel, met alle kracht. Dat is waar de Heer ons toe oproept. Klein stukje verder komen we 2 Korinthe 4, misschien wil u nog even meegaan. 2 zegt Paulus in vers 10. Misschien kunnen we bij vers 7 beginnen. Maar wij hebben de schat in aardekruiken. Dus ons lichaam is een aardekruik. De schat is God die erin is. Omdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn. En niet uit ons. Ziet het? Hier staat het dus weer. Dat wij dus leven uit de alles overtreffende kracht van God. Dus wij leven naar de natuurlijke kracht die wij ontvangen hebben. Maar daar waar de natuurlijke kracht niet voldoende is, leven we uit de alles overtreffende kracht van God. Voor elke dienst in het Koninkrijk van God hebt u deze kracht nodig. Als er pastoraat nodig is, als er prediking nodig is, of een getuigenis nodig is, of een gebed, of het lezen van Gods woord. Heel veel christenen hebben daar moeite mee, ze kunnen hun aandacht er niet bij houden, of ze vallen in slaap, of het is zus, of het is zo. We kunnen wakker zijn als we een filmpje kijken of iets aanhoren, maar zodra we ons willen verdiepen in het woord van God, dan komt die strijd. Dan komt er iemand die staat tegenover ons, dat is niet God. Dat is de tegenstander, dat is die boze. En dan in één keer hebben we slaap, of in één keer gaan onze gedachten afgeleid worden naar dingen die gerust nog wel een dag of een uur kunnen wachten, of die niet van belang zijn, wat we meegemaakt hebben, wat we gezien hebben, wat we gehoord hebben. En dan mogen we ons sterk in die alles overtreffende kracht van God. En dan mogen we zeggen, Heer help. Heer help dat ik me concentreer. Heer help dat ik uw woord begrijp. Heer help me dat ik naar mijn vrouw luister, naar mijn man, naar mijn broer, naar mijn zus. Voortdurend mogen wij de hulp van de Heer inroepen. Dus die alles overtreffende kracht van God, die is niet van ons, maar die is uit God. En misschien staat u er niet bij stil, maar elke ademtocht, die komt van de Heer. Want hij is de God van het leven. Hij heeft vroeger het leven in Adam ingeblazen. Dat is uit God. Alles wat wij vermogen is uit God. U bent met niks op de aarde gekomen en u zult ook met niks heen gaan. Niet alleen u, maar ik ook. Wij allen. Dus alles wat we zijn, zijn we door de genade van God. En je merkt vaak als broeders bepaalde of zussen bepaalde gaven hebben, bepaalde talenten krijgen, dat ze dan soms neer kunnen zien op mensen die minder hebben. Maar daar heeft de Heer ons niet toe opgeroepen. Wij moeten ons vernederen, we moeten die anderen hoger achten dan onszelf. Waarom? Omdat hij meer kan? Nee, omdat het een kind van God is. Waarom moeten we hem hoger achten? Omdat God dat zegt. Want wat wij zijn, zijn we door de genade van God. En misschien hebt u een gave gekregen om te spreken, of om te luisteren, of om te bidden, of wat dan ook. Of misschien bent u handig met uw handen, dan is dat een gave van God. Dat is alles uit God. Het is nooit uit uzelf. Wij worden, zegt Paulus, in alles verdrukt. maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Ik denk dat in deze tijd in de wereld heel veel mensen verdrukt worden, dat ze in twijfel zijn. Maar wij als christenen hoeven niet vertwijfeld te zijn. Wij worden vervolgd, zegt Paulus, maar worden niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Hij heeft het hier allemaal over wat er gebeurt in zijn leven, in zijn lichaam. Je ziet de hele wapenrusting, we hebben vanmorgen een klein stukje van gehoord, Efeziërs 6, dat gaat over het lichaam, dat gaat over de wapenrusting van de Romeinse soldaat. En waarom schenkt God daar zoveel aandacht aan? Wel omdat die vijand die rondom ons is, ons altijd aanvalt in ons lichaam. Ook wel in de gedachten natuurlijk, maar vooral in ons lichaam. Dit zijn de machten van de lucht rondom ons heen. En dan zie je vaak met christenen, dan zijn ze bevrijd. Dan zijn ze tot geloof gekomen, zijn bevrijd en zijn altijd gezond geweest. En dan worden ze aangevallen op hun lichaam. En dan gaan ze de oplossing zoeken in vitamine en sporen. En dat mag allemaal, dat is ook goed. Wij slikken er ook wat van. Wij moeten doen wat we kunnen. Niet alleen van brood alleen. Dat wil zeggen dat je wel de middelen gebruikt die als mens mag gebruiken. Dat je er ook mag letten dat je gezond eet. En dat je normaal ook je gezonde beweging neemt die nodig is. Dat zijn allemaal dingen die God ons geeft om te doen. Maar uiteindelijk is daar een stuk wat wij niet kunnen behappen. En dat is Gods werk. En dan zegt Paulus iets heel belangrijks. Vers 10. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Ziet u? Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. God gaf Jezus een lichaam. Slachtoffers en brandoffers heb jij niet gewild, zegt Jezus, maar gij hebt mij een lichaam bereid. En doordat Jezus zijn lichaam gaf op het kruis van Golgotha, God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En daarom moest dat vlees, dat lichaam moest sterven. Om ons te verlossen, om ons te redden. Zullen wij dan ooit neerbuigend zien op het lichaam? Zullen wij dan ooit anders naar het lichaam kijken dan naar God ernaar kijkt? God heeft de Heer Jezus een lichaam bereid. En dat Jezus gaf dat leven. En waarom heeft hij dat gedaan? Wat zegt Paulus hier? We dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Dus ook als hij verdrukt moest worden, hij was in het nauw gebracht, hij werd vervolgd. Opdat ook het lichaam van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Als we nergens mee te maken hebben, we hebben niet met zwakte te maken, niet met ziekte, niet meer vervolging, niet meer verdruktheid, niet meer benauwdheid, dan kan dat lichaam gewoon natuurlijk functioneren. Als we geen tegenstand hebben, kan dat lichaam gewoon functioneren. Als de wereld niet moeilijk is en de wereld niet te veel van ons vraagt, en de euro's die rollen op het bord zonder dat je er hard voor hoeft te werken, ja, dan kan dat lichaam wel functioneren. Maar je ziet hier dat ook Paulus, die wordt in nood gebracht, in het nauw, verdrukt, zoals ook de Heer Jezus moest sterven aan het kruis van Golgotha. En dan zegt Paulus, als wij zwak worden, want dat zegt hij eigenlijk, dan kan dat leven van Jezus in ons lichaam openbaar worden. De wet is altijd zo, door de dood tot het leven. En dan zie je ook vaak, voordat mensen tot geloof komen, moeten ze toch in de moeilijkheden komen. Dan hebben ze God nodig. Dan gaan ze roepen. Of op het eind van hun leven. Dan komt er de angst voor de dood. Dan komen er de gedachten van de naderende dood en van de toekomst. Hoe zal het zijn? Dus vaak moeten mensen ook in nood gebracht worden voordat ze naar de Heer Jezus gaan. Voordat ze naar God willen gaan. Want wij die leven, vers 11, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Het is dus naar de wil van God, broeders en zussen, als wij verdrukt worden. Het is naar de wil van God als wij vervolgd worden. Niet dat God het zelf doet, maar dat is naar de wil van God. Wij komen in die omstandigheden terecht. En wat is het nut daarvan? Wel, dat zie je hier. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Ziet u dat wat hier staat? In ons sterfelijk vlees. Daar komt het in openbaar. Wij kunnen heel vroom praten misschien, we kunnen prachtige gedachten hebben, maar in onze handelingen, in ons leven, komt het openbaar. Dan wordt zichtbaar wat er in ons is. En daarom maakt de Heer dat ook zichtbaar voor de wereld rondom ons heen. Dan kan de wereld ook verschil gaan zien. tussen de christenen, tussen de heren die God liefhebben en de heren die zichzelf liefhebben. Dat komt openbaar in uw lichaam. Heel veel teksten in het woord gaan daarover. Ik denk op Psalm 107. Dan zie je elke keer de mensen komen in benauwdheid. Ze komen in angst. En dan roepen ze tot de Heere. En dan elke keer staat er, hij zond zijn woord en hij genas het. Hij deed hen aan de groef ontkomen. Hij haalde ze van, als ze op zee waren in een stormwind, en ze werden bang, ze gingen tot God roepen en God verloste ze. Anorexia staat erin. Als ze hadden een afkeer van al het voedsel, ze gruwden ervan. Maar toen ze de Heere tot de Heere aanriepen in zijn angst, hij verloste hen en hij deed hen aan de groef ontkomen. Denk aan Psalm 103. Dat de Heere de ongerechtigheden vergeeft en onze ziekte geneest. Dat is Gods verlangen. Dat kun je voortdurend zien door heel de schrift heen. Het is niet alleen een kwestie van het nieuwe verbond. Door heel de schrift heen. In Exodus 15 vers 26 zegt de Heer dat al. Als je gewillig bent en luistert en doet wat ik tot je zeg, dan zal ik geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren heb opgelegd. Het is Gods verlangen dat wij gezond zijn. En daarvoor geeft hij zijn woord. Spreuken 4 spreekt daarover. In Job wordt erover geschreven. Talloze voorbeelden staan er in het woord van God. Dus lieve broeders en zusters, laten we ook eens aandacht hebben, mag ik het zo zeggen, voor onze buitenkant en voor ons vlees. En niet alleen dat daar de zonde in woont, dat is verschrikkelijk, dat weten we ook. Dat mogen we ook overheersen. Maar dat we ook ons lichaam aan de Heere gaan toewijden zoals God dat bedoeld heeft. Dat ons lichaam niet geven alleen aan de dingen van de wereld. Alleen wat nodig is om het brood op de plank te krijgen. Maar dat wij ons lichaam geven aan de Heere. En dat de Heere ons lichaam kan beheren zoals Hij dat doet. En dat we mogen gaan leven vanuit die kracht van God. Vanuit het woord van God. Vanuit en door de Heer Jezus Christus. Amen. Hemelse Vader, we hebben nagedacht vanmorgen over een moeilijk onderwerp. Over ons lichaam. En Heer, we hebben niet alle vragen kunnen beantwoorden. Misschien kunnen we dat samen met u. Maar ik bid, Vader, voor al mijn broeders en zus, dat u alle krachten komt te versterken. Niet alleen in de inwendige mens, maar dat onze gehele geest, ziel en lichaam zal functioneren. En bruikbaar zal zijn voor u. En dat we ook mogen genieten, Heer, van uw kracht, van uw inwoning, van uw tegenwoordigheid. Heer, en dat u elke zwakke komt te versterken. En dat u elke zieke komt te genezen, Vader. Want we zien in het leven van de Heer Jezus Christus dat dat zijn werk is. En dat het ook zijn verlangen is. En Vader, ik wil bidden dat we geen enkel woord van u ongebruikt zullen laten. Heer, dat we er geen enkel woord aan toe zullen voegen. Maar dat we er ook geen enkel woord van af zullen doen. En ik wil bidden, Vader, dat wij alle met bedachtzaamheid zullen leven. Dat we bedachtzaam zullen zijn op wat we doen. Dat we bedachtzaam zullen zijn op wat we denken. En dat we u om raad zullen vragen. En Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus Christus. Hij is in ons en bij ons, Heer, door de Heilige Geest. En hij zal ons de weg wijzen, want hij is onze goede herder, Vader. In Jezus' naam. Amen.